Tot 2030 staat er 500 miljoen euro gereserveerd voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Vooral te nemen op gemeentelijk niveau. Dat geld wordt in 3 tranches uitgegeven, waarvan de tweede net van start is gegaan. Na de besteding van het eerste tranche geld heeft SVOF zojuist een onderzoek afgerond. Mijn naam is Patrick Rukebrecht en ik ga over die eerste tranche praten met Gert-Jan Welhuizen. Hij heeft met zijn collega's het SVOF-onderzoek uitgevoerd. Verder aan tafel ook Erik de Kieviet van het kennisnetwerk SPV, dat gemeenten heeft begeleid bij het in aanmerking komen voor dat eerste tranche geld. En tot slot Martijn Kerkmans, wethouder in de gemeente Epe. En van hem hopen we te horen hoe zijn gemeente dit hele traject heeft aangepakt. Gert-Jan, mag ik met jou beginnen? Kun jij misschien kort even toelichten wat je hebt onderzocht en wat eruit kwam?
Ja, dat kan ik doen. Het gaat over een eerste tranche, evaluatie van een eerste tranche. En dat gaat over infrastructuurmaatregelen die de verkeersveiligheid zouden moeten bevorderen. Gemeenten konden zich daarvoor inschrijven enzovoort. De maatregelen waar de gemeenten mee konden komen, die waren van tevoren opgesteld door het kennisnetwerk. Dat waren maatregelen waarvan bewezen was en is dat ze de verkeersveiligheid bevorderen. En die lijst was er. En daar met dergelijke maatregelen konden de gemeenten komen. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben voorstellen ingediend voor een 160 miljoen. Als cofinanciering. En de overheid deed er dan 160 miljoen bij om die maatregelen dan mogelijk te maken. Nou, de vraag aan ons was, dan hebben we een hele set met maatregelen die zijn voorgesteld. Die zullen worden uitgevoerd in de komende jaren. Maar hoeveel slachtoffers zullen deze maatregelen nou in de komende jaren gaan vermijden? En geef daar nou eens van aan van hoeveel dat er zijn. Dat is één ding. En hoeveel verkeersdoden, hoeveel verkeersgewonden. En als je nou weet hoeveel het kost, want dat weten we, dat is die ongeveer 320 miljoen euro.
Dat is die twee keer 160.
En wat gaat dat dan aan geld opleveren? Dat is ook nog een vraag die kwam. Die besparingen van slachtoffers omgezet in geld. Goed, dat hebben wij uitgezocht. We hebben dus gekeken van wat waren de maatregelen die allemaal ingediend zijn. Wat zijn de potentiële effecten daarvan allemaal. Daar hebben we schattingen voor gemaakt. Die hebben we allemaal in een rapport geschreven. Nou, daar komen eigenlijk twee belangrijke elementen uit. Allereerst, als je kijkt naar wat zou het besparen. Nou, dat zou in de komende 30 jaar. Want een infrastructuurmaatregel heeft een effect wat loopt over 30 jaar. Je legt een rotonde aan, die ligt er 30 jaar en die doet zijn werk. Dat zou 26 verkeersdoden opleveren. Besparingen opleveren, zal ik maar zeggen. Maar dat moet ik wel zeggen, besparingen. En circa 1000 gewonden. Dat is wat het pakket wat die 320 miljoen aan maatregelen, die zou dat aan slachtoffers besparen.
De komende 30 jaar?
In de komende 30 jaar. En als je dat omzet in geld, dan wil dat eigenlijk zeggen, als je grosso modo zeg je dan dat de kosten, ik zei het al, 320 miljoen. De besparingen, als je die uitrekent in die 30 jaar, dat zou ongeveer een 600 miljoen aan besparingen in geld opleveren. Dus dat is een goede investering geweest.
En over wat voor geld hebben we dan? In de zin van maatschappelijke kosten?
Ja, dat zijn de maatschappelijke kosten. Ja. Die je eigenlijk niet hoeft te maken als je deze maatregelen neemt en uitvoert.
En dit gaat dan over de eerste tranche. De tweede tranche is nu net van start en er komt er nog eentje. Betekent dat je dit effect eigenlijk met 3 zou kunnen vermenigvuldigen?
Nou ja, kijk, de tweede tranche is nu op dit moment in uitvoering. Als ik het goed heb begrepen, zijn de maatregelen die weer opnieuw zijn ingediend, hè, als nieuw voorstel in de tweede tranche ook alweer gehonoreerd. Dus de gemeenten kunnen weer aan de slag. Dat zal ook weer een uitvoeringsslag betekenen. Ja, en eigenlijk willen we weten van hoe is die tranche samengesteld? Wat zitten daar dan voor soort maatregelen in? En dan zouden we op basis van wat we hebben bedacht aan methoden, zeg maar, die we nu hebben, kunnen kijken van wat gaat dat in de toekomst weer toevoegen aan besparingen. Ja. En daar moeten we dan even bij opmerken, want dat hebben we in het rapport ook geschreven. Kijk, het gaat om besparingen en het gaat niet om dat het een daling betekent. De cijfers voor de verkeersveiligheid, onveiligheid. Er zijn heel veel factoren die daar een rol spelen. En we zien de laatste jaren eigenlijk dat er een soort toename is. Goed, nou nemen we deze maatregelen. En eigenlijk wat we nu berekenen is, van als je deze maatregelen zou nemen, dan bespaar je deze slachtoffers. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat je met deze aantallen ook de aantal slachtoffers zult zien dalen. Ja, ja. Als je ze niet zou nemen, dan zouden deze slachtoffers er nog eens bij komen bij de ontwikkeling waar we nu al, laten we zeggen, ongerust over zijn.
Ja. 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 Met deze eerste tranche maatregelen heb je berekend, besparen we zo'n 1000 slachtoffers over de komende 30 jaar. Betekent dit automatisch dat je dat aantal met 3 moet vermenigvuldigen, omdat we 3 tranches hebben? Of zal uiteindelijk het effect van de besparingen steeds minder worden?
Nou, dat laatste is niet te zeggen. Ik denk dat dan moet je aannemen dat de pakketten die elk jaar worden aangeboden gelijk zijn. Stel dat die dezelfde samenstelling hebben. Dan kan je dit effect erbij optellen. Hè? Dan heb je een maal 2 effect bij de tweede tranche en een maal 3 effect bij de derde tranche. Maar die aanname die ik net had, die moet je daar wel bij maken. Anders weet je niet precies hoe. Want er zijn verschillende maatregelen denkbaar die met een verschillend effect zijn. Dus er zijn maatregelen bij die buitengewoon effectief zijn en kosteffectief. En er zijn ook maatregelen die in het pakket zaten van de eerste tranche. Ja, die zijn wat minder effectief en ook wat minder kosteffectief. Dus het kan eigenlijk geoptimaliseerd. Je kunt het pakket steeds beter maken op basis van de kennis die je hebt over de effecten van deze maatregelen. Ja. En de kosten, ja.
Oké, dankjewel Gert-Jan. Erik de Kieviet van het kennisnetwerk SPV. Jullie hebben gemeentelijk wegbeheerders begeleid in het hele proces van de eerste tranche. Kun je iets vertellen over de ervaringen die jullie hiermee hebben opgedaan?
Ja, dat doe ik graag, met plezier. Overigens, wij ondersteunen gemeenten niet alleen voor de eerste tranche, maar voor de hele uitvoering van het strategisch plan, hè. En dat betekent nogal wat, want we hebben met elkaar een nieuwe werkwijze afgesproken, waarbij we niet primair alleen naar ongevallenstatistieken kijken, maar dat we met name naar risico's die besloten liggen in verkeersdeelname en de infrastructuur aanpakken. Nou, wat betreft die eerste tranche, je moet eventjes realiseren dat in een tijd was waarbij onder hoge tijdsdruk die regeling uiteindelijk is opgesteld. En het principe van wie het eerst komt, het eerst maalt, gold daarbij. Nou, dat betekent dat men eigenlijk om middernacht bij de knop zat om uiteindelijk de aanvraag te doen. En dat gaf eigenlijk best wel veel tijdsdruk, ook bij de gemeente, voor het voorbereiden van die aanvraag. En bovendien, het speelde in de zomer van 2020. En dat was net midden in de coronapandemie. Dus er was eigenlijk ook, er ging heel veel aandacht uit naar andere ernstige zaken. Nou, die druk heeft veel gevraagd van gemeenten, provincies en regio's. En de gemeenten waren ook nog niet vertrouwd met die nieuwe aanpak en de analysestappen die ondernomen moeten worden.
Als ik heel even mag, dus ja. die aanpak die bestond, begrijp ik, uit 2 hoofdzaken. De eerste was, men moest een risico-inventarisatie uitvoeren, gevolgd door een uitvoeringsagenda. Klopt dat?
Nou, dat is wel wat wij als kennisnetwerk hebben aangeboden in de stappenplannen die we daarvoor hebben ontwikkeld. Maar dat is voor een meerjarig programma. Hè. Dus men was nog eigenlijk niet zo ver dat men al naar uitvoeringsprogramma's kon toewerken. Want immers, die risicoanalyses die ten grondslag liggen aan de goede maatregelen, die moesten eerst worden opgesteld. Nou, daar hebben we wel in ondersteund door te vertellen van, nou, als je zo'n risicoanalyse wil maken, wat voor stappen moet je dan ondernemen? Dus dat hebben we ook via de website hebben we dat allemaal beschikbaar gemaakt. We hebben ook factsheets opgesteld over welke databronnen je zou kunnen aanwenden om die risicoanalyses te kunnen onderbouwen. En wat we ook hebben gedaan, specifiek voor de eerste tranche, en Gert-Jan memoreerde er al even aan, is dat we een document hebben opgesteld, een menukaart, waarin eigenlijk al inherent veilige verkeersmaatregelen waren opgenomen. Dus je hoeft niet alles zelf opnieuw te bedenken. Je kunt eigenlijk vanuit die menukaart kun je al snel op weg als het gaat om effectieve maatregelen.
Okay. Ja. En dan ging het over die inframaatregelen.
En daar gaat het ook. Ja. De menukaart was specifiek voor de inframaatregelen. Dat komt ook omdat die tranche, die investeringsimpuls, gebaseerd is op infrageld. Je moet je wel realiseren dat het natuurlijk, als het gaat om de aanpak van de verkeersveiligheid, je ook nog gedragsaanpassing wil. En dat je ook op het gebied van de handhaving instrumenten in handen hebt om die verkeersveiligheid te verbeteren. Maar dat was geen onderdeel van dit investeringspakket.
Nee, maar die menukaart die was niet. Kijk, uit de menukaart kun je kiezen. Maar hij was niet heel vrijblijvend. Want sterker nog, volgens mij was het zo dat gemeenten wel gehouden waren aan het kiezen voor bewezen effectieve maatregelen.
Dat klopt, Patrick. Ja. Dus hij was inderdaad in die zin niet vrijblijvend. Maar de menukaart was wel zo uitgebreid dat er eigenlijk voor alle wegbeheerders wel iets in zat wat toepasbaar was op de geïnventariseerde risico's. En bovendien in de tweede tranche is die ook uitgebreid. Dus het is geen blauwdruk. Hè? We hebben ook gekeken naar welke wensen er ook leven ten aanzien van nieuwe andere maatregelen. Ik geef even als voorbeeld de fietsstraat. Heel veel fietsmaatregelen zijn in de tweede tranche ook toegevoegd aan die menukaart.
Nou heeft het kennisnetwerk SPV zich intensief bezighouden met het begeleiden van gemeenten. Betekent dit dat de provincies hiermee eigenlijk buiten beeld zijn gebleven?
Nee, absoluut niet. De provincies en de vervoerregio's die spelen een cruciale rol uiteindelijk ook bij de uitvoering van het SPV en die maatregelen. En dat doen ze eigenlijk op twee manieren. Eén is, ze zijn natuurlijk zelf wegbeheerder. Dus zij doen zelf aanvragen voor investeringen in hun eigen infrastructuur. Maar veel interessanter is dat zij een belangrijke regierol vervullen in de ondersteuning van inliggende gemeenten. En dat doen ze enerzijds door ze te informeren en in bijeenkomsten te helpen hoe je risicoanalyses en die aanvragen doet. Maar veel provincies, een groot aantal, hebben ook subsidieregelingen. En zoals je weet is de investeringsimpuls gebaseerd op cofinanciering. Dus dat betekent dat de helft van het budget van het Rijk komt, maar als een multiplier de andere helft vanuit de mede-overheden moet worden bijgelegd. En wat die provincies ook aanbieden is vanuit die subsidieregelingen een stukje van die cofinanciering ook voor hun rekening nemen. Dus dat betekent dat de gemeente niet meer bij de aanvraag de helft hoeft bij te leggen, maar de helft van de helft. En dat maakt de drempel om uiteindelijk die aanvraag te doen ook een stuk lager.
Martijn Kerkmans, wethouder in de gemeente Epe. Erik die noemde net al de enorme tijdsdruk die er was om de plannen in te dienen. Om 12 uur 's nachts zat men klaar aan het toetsenbord. Was dat bij jullie ook zo?
Ja, dat was absoluut het geval. Ik heb daar onze verkeerskundige ook over gesproken. Die gaf dat aan. Die heeft inderdaad om 12 uur 's nachts vanuit huis de aanvraag ingediend. Dat geeft ook wel aan hoe betrokken onze ambtelijke organisatie is hierbij. Maar er zat inderdaad een gigantische tijdsdruk op. En we zijn uiteindelijk als gemeente Epe heel blij dat dusdanig betrokken ambtenaren hebben dat het ook daadwerkelijk gelukt is. En we ook vanuit de eerste tranche een aantal aanvragen toegekend hebben gekregen.
En nou is er in het hele traject gekozen voor een risicogestuurde aanpak, gevolgd door een uitvoeringsagenda. En die risicogestuurde aanpak die is toch wel anders dan wat je in het verleden vaak zag, namelijk de black spots aanpak, waarbij je kijkt naar waar gebeuren de ongevallen en waar moet ik dan de maatregelen nemen. Hoe was het om zo'n risicogestuurde aanpak ineens te gaan volgen?
Dat heeft best wel snel gewend bij ons in de gemeente. Laat ik ook daarbij aangeven, we hebben in 2022 ons mobiliteitsplan vastgesteld, waarin we eigenlijk de kaders hebben vastgesteld. En waar we nu mee bezig zijn om richting die uitvoeringsagenda ook daadwerkelijk echt te gaan faseren. Die uitvoeringsagenda is misschien wel leuk om te noemen. Dat doen we middels een PWE, participatieve waarde-evaluatie. Dat wil zeggen dat we daar onze inwoners ook weer direct bij betrekken. We hopen op ongeveer 1000 reacties daarop. Dat hebben we ook gehad bij het mobiliteitsplan, waren er 1200. Waarmee we inderdaad echt gaan kijken van, goh, we hebben een groslijst vanuit het mobiliteitsplan. Die hebben we ook aan de hand van de risicoanalyse hebben we het mobiliteitsplan opgesteld. We hebben eigenlijk in 2022 een mobiliteitsplan vast kunnen stellen met de gemeenteraad, die eigenlijk al volledig SPV-proof is. En dan zie je dat op het moment dat we die beleidsstukken dusdanig hebben liggen, dat het ook wel snel gaat wennen. En dat we ook het makkelijk kunnen uitleggen waarom we inderdaad voor die risicogestuurde aanpak kiezen. Terwijl bij aan wil geven is dat we altijd nog wel 3 checks ook doen. Uiteraard eerste risicoanalyse, dat is ook op basis van ons beleid nu hebben staan. Maar uiteraard, we hebben ook de ervaren knelpunten die we vanuit onze inwoners binnenkrijgen. En uiteindelijk ook nog wel de ongevallenanalyse. En wat ik daarbij wel zie, of wat wij zien, is dat dat heel vaak ook in 90% van de gevallen, als we ze op elkaar leggen, dat ze ook vaak wel overeenkomen. Maar de risicogestuurde aanpak, dat is eigenlijk wel nu de werkwijze die wij binnen de gemeente als enige, of in ieder geval wat gewend is inmiddels.
En nou hebben jullie plannen ook voorgelegd aan de bewoners. Ben je nou niet bang dat de bewoners wat anders willen dan dat jullie in de plannen hebben staan?
Nou, dat is natuurlijk altijd een risico op het moment dat we een participatieve, zeker met zo'n PWE, participatieve waarde-evaluatie. Echter, wat ik net aangaf, we hebben een goslijst in ons mobiliteitsplan al staan. En dat zijn al knelpunten die voortkomen vanuit die risicoanalyse die we gezien hebben. Wat we natuurlijk wel zien, ook even buiten het uitvoeringsplan wat we nu aan het maken zijn, is dat we ook veel verzoeken binnenkrijgen vanuit de inwoners van onze gemeente. Waar we uiteraard ook op reageren, waar we goed mee in gesprek gaan. Dat zijn uiteindelijk daadwerkelijk mensen die iets ervaren in hun directe leefomgeving. En dat heel duidelijk en concreet voorbeeld krijgen we als het verzoek voor een wegversmalling. Zonder dat daar uiteindelijk ruimte is voor de fietser. Dat hebben wij verankerd in het mobiliteitsplan dat we dat absoluut niet doen. Dat kunnen we ook uitleggen door middel van het beleid wat we hebben vastgesteld. En wat we daarin zien, op het moment dat we naar een versmalling toe gaan, hebben we toch vaak het recht van de sterkste. Waarbij onder andere de fietser dan de dupe zal zijn. Maar het is uiteraard wel heel belangrijk, dat is zeker ook voor mij als bestuurder, maar ook voor onze organisatie, op het moment dat we in gesprek zijn met onze inwoners en we daadwerkelijk iets gaan aanpassen in de omgeving, dat draagvlak wel een essentieel onderdeel is. Dus we zoeken daar middels de beleidskaders die we in ons mobiliteitsplan hebben, dat is wat ik net aangaf, die ook SPV-proof is. Dus met die risicoanalyse, dus die kaders, daarmee gaan we in gesprek met de inwoners. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat biedt echt nog wel de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, om tot een breed gedragen plan te komen. Alleen dat gesprek is uiteindelijk het belangrijkste. Dat we daar ook de tijd voor nemen. En gelukkig hebben we daar inmiddels ook weer wat capaciteit voor. Want dat is ook nog een licht problematisch geweest de afgelopen jaren.
Ja, zeker. Want de eerste tranche die kijkt ver vooruit. 30 jaar, begreep ik. Maar tegelijkertijd zit er aan de uitvoering nog wel een tijdslimiet. We weten ook dat er gebrek is aan capaciteit, gebrek is aan arbeidskrachten. Hoe krijgen jullie dat allemaal rond?
Ja, door heel veel met elkaar in overleg te treden. Nou, ik gaf net al de complimenten aan mijn ambtelijke organisatie. Die wil ik hierbij nog een keer maken. Goed om te benoemen. We hebben een tijd, toen ik zelf een jaar geleden mocht starten als wethouder bij ons in de gemeente, hadden we 1 verkeerskundige voor een gemeente met 33.500 inwoners en een vrij groot oppervlakte. Die heeft echt wel heel hard zijn best gedaan. En als je ziet dat hij inderdaad om 12 uur 's nachts nog in zijn eigen woning bezig is om er voor de gemeente te zorgen dat we uiteindelijk die aanvragen binnenschieten, zijn dat louter complimenten. En die is ook heel druk geweest om inderdaad met ons afdeling beheer verder, om het voorbeeld wat wij hebben is een rotonde die inmiddels ook al gerealiseerd is op een knelpunt midden in het centrum bij ons. Gaan we dit halen? Voordat we ook daadwerkelijk ons committeren ergens aan. En daar zijn heel veel gesprekken intern over gevoerd. En uiteindelijk stonden de neuzen dezelfde kant op. Was het antwoord aan de voorkant ja, dat gaan we halen. En aan de achterkant, na realisatie, was het antwoord gelukkig nog steeds ja. Want we hebben het ook gehaald en hij ligt er. En we zien dat knelpunt echt daadwerkelijk. Natuurlijk heb je heel sporadisch gebeurt er iets. Maar dat het echt afgenomen is. En dat we daar echt een knelpunt in onze gemeente mee hebben opgelost.
Rick, mag ik de wethouder daar een vraag over stellen?
Ja, tuurlijk. En daarna wilde ik jouw ervaring ook nog even horen.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie de financiering, de cofinanciering uiteindelijk hebben kunnen regelen voor een rotonde. Want dat is toch een forse investering. Hoe is jullie dat gelukt? Omdat we ook weten dat het beheer, de begrotingscyclus van gemeenten niet altijd helemaal lekker parallel loopt met de aanvragen voor de investeringsgelden.
Ja, goede vraag. Als we kijken naar hoe we hem nu hebben ingericht, dan hebben we nu gekozen. Inderdaad, het is terecht opmerking dat het niet helemaal parallel loopt. En als we dan in de begrotingscyclus zitten, dan wordt dat best wel lastig. Uiteindelijk heeft ook bij ons in de gemeente, de gemeenteraad uiteindelijk het recht om over in ieder geval het budgetrecht. En wat we gedaan hebben is in de afgelopen begrotingsbehandeling in november 2022, daar hebben we nu een mobiliteitsfonds opgezet. Dus dat betekent dat we daar een bedrag, de eerste twee jaar is dat 1.250.000 euro per jaar instorten. En dat bouwt op naar 1,5 miljoen. Waardoor we eigenlijk al een potje gereserveerd hebben, waardoor we het gedurende het hele jaar een voorstel naar de raad kunnen brengen. Dat hebben we toevallig vorige maand ook gedaan. Toen bleek dat we toch nog 300.000 euro extra nodig hadden voor een aantal kleine verkeersmaatregelen in verband met stijgende kosten, et cetera. Maar dat betekent dat we veel meer vrijheid hebben, veel meer bewegingsvrijheid om gedurende het hele jaar ook daadwerkelijk het budget vrij te maken in samenspraak met de raad.
En Erik, heb jij nog wat geluiden gehoord van gemeenten die misschien wel hun plannen op tijd hebben ingediend, daar ook het geld voor hebben gekregen, maar uiteindelijk misschien in de problemen komen met de uitvoering?
Ja, dat klopt. Nee, dat is terecht. Die signalen die bereiken ons ook. Maar dan heeft het ook meer te maken met de druk die op de markt, hè, laat ik maar zeggen, zit. Dus ook in de weg- en waterbouw zitten natuurlijk zijn grote opgaven. En we merken nu dat het geld gereserveerd is, de tekeningen klaar liggen, maar de capaciteit ontbreekt om het uiteindelijk ook uitgevoerd te krijgen. Dus dat is wel een zorg en dat is wel iets wat gemonitord moet worden. Ook om uiteindelijk de resultaten die uit de SWOF-rapportage komen, om die ook uiteindelijk effectief gerealiseerd te krijgen. Maar dat heeft te maken met een toch wel overspannen markt op dit moment. En natuurlijk is het zo dat een opdracht verstrekken is één, maar je moet vanuit je ambtelijke organisatie die ook begeleiden. En dat kost ook capaciteit en tijd. Nou, ligt dat misschien op een andere afdeling, beheer of onderhoud. Maar dat doet niks af aan het feit dat er capaciteit nodig is om uiteindelijk het resultaat op straat zichtbaar te maken.
Ja. Erik, zie je die problemen voornamelijk bij de grotere gemeenten ontstaan? Dat die afstand tussen de twee organisaties groot is? Of,
nee. Nee? Okay. Nee, ik zou juist eigenlijk willen zeggen dat het juist bij de kleinere gemeenten geldt. Omdat bij de grotere gemeenten eigenlijk er veel meer capaciteit beschikbaar is. En wat men wel probeert te doen, en dat zal denk ik in de gemeente Epen niet anders zijn, is dat de beheer- en onderhoudscyclus van straten eigenlijk meeloopt met de investeringen in verkeersveiligheid.
Met werk maken.
Dat is het werk met werk maken, maar dat is op zich logisch. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, als die investering in verkeersveiligheid vanuit de risicoanalyse nu op dit moment nodig is, moet je dan nog 10 jaar wachten om uiteindelijk dat uitgevoerd te krijgen. En hoe je daarmee omgaat, dat vind ik nog wel een interessante vraag.
Ja, dat is zeker een interessante vraag. Ik denk dat de waarheid en het goede misschien ook wel ergens in het midden ligt. Het is lastig te zeggen van, we kiezen altijd voor werk met werk. Want op het moment dat je een knelpunt hebt waarbij het risico gewoon dusdanig groot is, wat we ook uit cijfers terug zien komen, ja, dan is dat iets waar we nu wat mee moeten. Zoveel gehoorde opmerking natuurlijk vanuit de samenleving, goh, jullie doen wel pas wat op het moment dat het echt wat misgaat. Ja, dat is juist nu met die risicogestuurde aanpak is dat niet meer het geval. Maar waarvan we weten dat over 3 of 4 jaar de rioleringsbuizen onder de grond hersteld moeten worden, of dat daar werkzaamheden aan zijn. Ja, dat proberen we daar uiteraard wel het werk met werk te maken. Dus zonder om het dan naar voren te halen en na 3, 4 jaar weer open te breken. Maar ik denk dat naar mijn idee, dat het ergens in het midden en afhankelijk per situatie is.
Ja, ja. Je zal naar balans zoeken. Dus, het is zo dat ter ondersteuning van het traject rondom de aanvraag voor de investeringsimpuls, het ministerie ook een expertteam in het leven heeft geroepen. En ook bij de eerste tranche en bij de tweede tranche is er een expertteam aanwezig geweest om te helpen bij die aanvraag. Dus we hebben dat vanuit het kennisnetwerk ook in samenspraak ook gedaan. Dus,
Oké, helder. Gert-Jan, de tweede tranche, effectiviteit. SWOF wil dat weer gaan analyseren.
Ja, want we hebben de methode ontwikkeld om die eerste tranche mogelijk te maken, die evaluatie. Dus die methode is er. De beschrijving van alle aannames en alle conclusies daarvan, die liggen klaar. En eigenlijk is het nu een kwestie van die tweede tranche daaraan toevoegen. Dus wat is er dan nu ingediend en gehonoreerd? En op basis daarvan te kijken van wat voor bijdrage levert dat dan weer? Ja, dus we kijken daar naar uit
om
dat te kunnen doen.
Ja, de tweede tranche die loopt nu. Martijn, op basis van de ervaring van de eerste tranche, heb je nog wensen of suggesties, ervaringen?
Nou, hebben we nog heel veel suggesties en ervaring op het moment dat we met dit soort aanvragen bezig zijn. Maar ik moet heel eerlijk daarbij aangeven dat in dit geval, dat we in de eerste tranche en ook nu weer bij de tweede tranche, ook echt wel daar de complimenten naar het ministerie kunnen geven. Want het zit goed in elkaar. Het is een prettige wijze van de aanvragen doen. We lopen niet tegen een gigantische muur op waarvan we denken van, goh, hoe zit dit nu precies? Het is duidelijk, helder. Dus eigenlijk geen opmerkingen, suggesties of negatieve ideeën daarbij.
Oké, nou, hartelijk dank. En heren, jullie allemaal, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Het rapport over de verkeersveiligheidseffecten van de eerste tranche maatregelen is nu te vinden op swof.nl.